Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb dit verhaal gisteravond laat nog even voorbereid. Ik moet dat op het laatste moment doen. Maar het was dan vooral over Masao Abe en al de zen-termen en de dialoog. Maar op een bepaald ogenblik merkte ik dat ik dat toch niet heel moeilijk kan. Ik kan het misschien in een artikel of in een boek, maar als ik praat moet het dichter bij mij zijn. Dus ik heb het helemaal opzij gegooid, of liever gezegd in de prullenbak gegooid, en ik ben blanco begonnen. En dan kom ik dus weer bij de literatuur uit. Dus ik denk, dat gaat goed worden. Maar vlak voordat ik de zendo binnenging, sprak iemand mij aan. Zou u niet een tijdje kunnen houden over hoe ik nou de geschikte man vind? Ja. Dus. Ja. En. Dus ik heb, ja. En over liefde. Dus. Ja. Nou, zal ik dan beginnen? ja, ik heb in mijn leven 2 keer een artikel geschreven over monnik zijn en celibaat. Dus dat is de meest geschikte houding natuurlijk om te praten daarover. Als je iets zelf niet weet. Maar ik zou het toch bij een Russisch schrijver willen houden. Sorry, maar dat is voor mij het dichtst bij mijn hart. En dan leeft het voor mij. Ook de andere dingen. Ik heb zoveel te danken aan Masao Abe. En aan Hisamatsu. En aan Fortman. En ik heb zoveel te danken aan de klassieke zenteksten die ik heb mogen lezen, zo vanaf 1970, 71, waarin al die getuigenissen staan van mensen in een impasse, met een vraag op allerlei gebied, vragen, ja, ook over liefde, wat dat is, ook over ontmoeting, ook over wat is deze impasse, deze muur waar ik absoluut niet doorheen kan en dat het toch gebeurt. Dat het toch gebeurt. En wat op allerlei manieren in al die klassieke zen-verhalen, dat zijn er intussen zo de klassieke bundels, dat zijn er 2, hè, de Pianlu en de Woman Kwan, zo'n 150 verhalen met al die bekende zen-begrippen die mij erg geholpen hebben. Elke keer, dat is wel levend gekomen, maar het blijft een andere taal. En het zijn waardevolle dingen. Hè? Dat, wat de Boeddha ontdekte en wat hij noemde de revolution of the fundaments in het hart. Die diepe ommekeer. Dat er iets is waar hij geen andere woorden. Hij praat er bijna nooit over. Een enkele keer laat hij dat merken zo van. Er is het ongeborene. Er is het onvergankelijke. Er is het onsterfelijke. Was dat er niet waarlijk, dan was er geen bevrijding mogelijk. En hij zegt ook van. Met mij is alles wat het ook is ontwaakt. Tot leven gekomen. En dat noemt hij tegelijk, en ik noem even dat woord maar, in het Pali, om toch maar even bij de klassieke zenteksten, Ashraya Paravriti. Letterlijk is dat in het Engels revolution of the fundaments. Dat is iets heel wezenlijks. Dat is echt. Net als het oorspronkelijk gelaat echt is. Wat we daar ook bij voorstellen, daar wordt over gepraat. Je ware zelf. Alsof dat zoiets is wat daar ergens ligt. Dit is mijn buitenkant, maar van binnen heb ik zo iets onder de maag. Daar zit het ware zelf. Maar dat is het gevaar van alle begrippen. He, oorspronkelijk gelaten, ware zelf, Boeddha natuur, al die dingen. En ook compassie. He, hoe druk ik dat uit? He, dat het samen is, sam ut pada. En dat het te maken heeft met stilte, met stil worden. Stil zijn. Heel dat boeddhistische referentiekader. Maar ik ken natuurlijk een aantal schrijvers, sommigen weten, daar zijn ook getuigenissen van mensen die nooit het boeddhisme gekend hebben. Ja, een beetje misschien. Een beetje, vermoed ik. Die atheïst waren. In Sovjet-Rusland. Die niets met het christendom konden. Überhaupt niet met religie. Maar die dit ook ontdekten. Zoals Hisamatsu dat elke keer benadrukt. En ook Fortman. Daar heb ik zoveel aan te danken. Het is iets wat altijd en overal levert. In het christendom. Hè, de Christus in ons. De bekering. Wat een vreselijk woord is, want dat lijkt braaf worden, maar het is precies het tegenovergestelde, het is ommekeer, dat het weer stroomt, dat de dingen levend worden, dat het veel meer één wordt. Al die begrippen waaruit je uit de klassieke teksten, maar ook uit de religie, ja, die waardevol zijn, die komen soms toch op een authentieke, unieke manier meer tot leven voor mij. En daar ben ik dankbaar voor, dat is een rijkdom in de literatuur. En daar is één schrijver, misschien heb ik hem alles genoemd, die wou ik nou weer noemen. Hij had geen andere Zamyatin. Weet iemand dat ik die alles genoemd heb? Ja. Heb je er iets van onthouden? Nee. Gelukkig. Nee, is het eerlijk? Ja. Weet je? Kijk, ik lees het nog altijd opnieuw, dat boek. Hè? Ik lees die drie boeken van, ik heb pas weer iets nieuws gelezen. Soms ontdek je bij toeval in de boekenkast ergens ineens iets, ook van deze schrijver, wat u denk ik niet kent. Daar heb ik nooit over gepraat. En dat is aanleiding dat ik er nou over ga praten. Maar de andere twee boeken misschien wel. En ik noem ze niet alleen voor dit verhaaltje, omdat u dan een getuigenis hebt in een eigentijdse taal van iemand die daarover moet stotteren. Wat is er met mij, Zamyatin, gebeurd? Wat is dit? Hoe kan ik duidelijk maken dat het anders is, dat het anders is. En dan gebruikt hij ook die woorden die ik net noemde, die in de klassieke zaantal staan, maar hij gebruikt eigen unieke woorden. En daardoor is het zo levend. Gezondheid.
Dank je wel.
En ja, Nazdorovje in het Russisch, dat we het toch over Rusland hebben. Maar, u kunt het boek ook lezen. De boeken waar ik over praat, deze drie werken van deze schrijver, zijn in het Nederlands vertaald. En u kunt ze, als ik u eerlijk vertel, ik heb er al zo vaak lezingen in Utrecht, elders ook, ik lees het nog, omdat het zo levend is en omdat die persoon die het uitdrukt zo authentiek en eerlijk was. En bovendien ook weet, eigenlijk zou ik moeten zwijgen. Ik zal eerst de boeken even noemen. Het ene heet, heel makkelijke titel, Wij. Meervoud van ik, Wij. Die roman gaat over ons. Het speelt over 1000 jaar, als de wereld verstart is, nog meer in de greep van de wetenschap, nog meer in de greep van alles geregeld, everything under control. De roman wordt vaak vergeleken met Orwell, 1984, en met Huxley, Brave New World, maar Zamyatin is dieper en mooier en indrukwekkender. Absoluut, dat kunt u lezen. En dat kan veel van de klassieke zenverhalen, want religieuze taal heeft altijd een beetje toch op de duur iets van wierook en een beetje muffe kerk zo. Dat is het niet altijd. Ik moet nog zeggen, ik ben er dankbaar voor, maar de literatuur, ik hoop dat ik nog 20, 30 jaar leef. Ik hoop dat ik dat zal aanhalen als getuigenissen, ook omdat ik dat zo op mijn hart gedrukt heb gekregen van Amasami, van Masao Abe en van Fortman. Blijf bij je literatuur en vooral de Russische. En omdat u het zelf dus ook kunt lezen. En het tweede boek, dat heeft een ongelooflijk nare titel, maar het is zo indrukwekkend, dat heet Verhaal over het Allerbelangrijkste. En dat Allerbelangrijkste, ja, ik heb ooit daar een keer over gesproken, en toen was er iemand in de zaal die ook Russisch gestudeerd had en vertaalster was, en toen heb ik haar gevraagd om het te vertalen. Dus dat is ook verschenen. En dat staat in het tijdschrift voor Slavische Filologie. En als u het niet weet, dan moet u maar even Louise mailen, die regelt het allemaal. Maar ik kan het zo vaak lezen, en omdat de taal zo vlammend is, en omdat die over zulke, ja, omdat hij er zo'n hele eigen manier van uitdrukken. En het gaat daarover waar die klassieke zentaal en waar elke religie over gaat. Maar wat iets is van alle tijden. Wat overal gebeurt. Er is ligt ook een boek nu van Jan Oegema, dat zeg ik maar gelijk. Die haalt een aantal voorbeelden aan. Dat hele boek gaat daarover. Van wat er leeft buiten de officiële religieuze stroming. Dat is ook een getuigenis. He, net als het boek van Bieke. Trouwens, dat wil ik nog even zeggen. Bieke, dat heeft een prijs gewonnen. Het is het beste spirituele boek van in België van het afgelopen jaar. Maar het applaus bewaren we voor de laatste avond. Nee, nu niet. Ja, ook. Ja, Bieke, dat heb je verdiend. Ja. En Anne, ik heb jou ook beloofd dat ik jou ook zou betrekken. Niemand weet wie dat is, maar ik weet dat. Voor jou ook even in mijn hart een applaus, hè. Vraag maar aan Louise. Ja. Dat allerbelangrijkste is precies die ommekeer en wat dat betekent en hoe die er een taal voor moet vinden. En het derde boek is een kort verhaal, een roman, midden in onze eigen tijd. De eerste twee werken lijken een beetje zo science fiction-achtig. Dat is een dramatische setting van dat grote gebeuren van ommekeer met alle pijn, geboortewee enzovoort. En het laatste verhaal plaatst hier pats, boem, midden in de Sovjet-tijd, waar het christendom en de kerk vervolgd worden. En hij had zelf ook behoorlijk het land aan het christendom, aan het historische christendom. En vooral aan de idee dat er mensen verloren konden gaan. Daar komt hij zo tegen in opstand. En dat beschrijft hij in het boek. En dat is een van de dingen die mij ook zo raakt. Het is een grenzeloze ontferming. En dat laatste verhaal, ik hoop dat ik er tijd voor heb, dat ik zal noemen, is ook vertaald. In een bundel die heet Teken van Leven. Dus u kunt uw hart eraan ophalen. Dat is, het brengt ineens, waar wij met alle moeilijke teksten, ook die wij zingen in de soeter, het brengt het zo dichterbij. Wel, dat eerste boek, dat speelt in een verre toekomst. En daar gaat iemand iets ontdekken. En het mooie is, vind ik, in zijn boek, en daar sluit hij aan bij wat Daisen Suzuki altijd zei, het diepste archetype in het boeddhisme, in het oosten, is religieuze archetype, is de moeder, de vrouw. Hè. Allebei, de vader en de man zijn ook belangrijk, maar het is in het Westen zo eenzijdig. En hij laat dat andere, en daar gaat mijn volgende boek voor een stuk over, dat andere laat hij ontdekken en de eerste kiemen leggen door vrouwengestalten. In al die drie de boeken. Dat is wel opmerkelijk. Bijna als een soort incarnatie van, noem het de godsmoeder zoals het in Rusland heet, die noemt hij ook één keer, of Kuan Yin of wat dan ook. Het is een eye-opener. Het is ook de wijsheid zo. En dit boek is een hele rebelse, wijze vrouw, een ondeugende, want ze leert de hoofdfiguur los te komen uit al zijn zekerheden en plaatjes en regeltjes. En hij is in het begin helemaal ontreddeld, maar hij ontdekt dat hij niet weet wie hij is. Dat is dus de hoofdfiguur zelf, dat is Samyatting, dat is hij zelf. Daar komt in al zijn werken, probeert hij dat uit te drukken. Maar ik moet er even bij zeggen, voordat ik verder ga, het mooiste is dat hij later, hij hield het nergens, hij had een grote onrust in zich, hij hield het in de Sovjet-Unie niet vol, schrijvers werden vervolgd, zijn werken mochten niet gepubliceerd worden, het leek een aanklacht tegen de Sovjetmaatschappij, maar het is een aanklacht tegen elke maatschappij die alles te veel ordent en die in zo'n dictatuur verandert. En hij heeft een brief naar Stalin geschreven. Hij is een van de weinigen die toestemming krijgt. Rot maar op. En hij is naar Parijs gegaan. Hij heeft daar jaren geleefd, zoals een andere schrijver in Parijs over hem zegt. En dat vind ik zo'n aangrijpende uitdrukking. Sapichatlonia gubi. Sapichatlonia zegt ze. Hij leefde al die jaren met gesloten lippen, met een verzegelde lippen en een verzegeld hart. Men heeft van alles willen vragen. Wat heb je bedoeld met die boeken? Wat is er met jou gebeurd? Hij zweeg. Hij zweeg, hij bleef in de stilte tot zijn laatste snik. Hij heeft er niet over kunnen praten. Ik vind dat een prachtige uitdrukking, want dat is ook precies, je kunt het niet zeggen. Je kunt het één keer uiten, hij heeft het voor zichzelf gedaan in die roman, nog een keer opnieuw in een andere roman met andere beelden in een verhaal, en dan schloes, nooit meer, klaar. Een verzegeld hart. Misschien is dat het mooiste, zoals ik ook in Rusland monniken gekend heb. Het waren paljassen en humoristen en ze konden allerlei grappen maken, maar voor de rest, ze waren een wilike molchanik, ze zwegen. Als het over wat dan ook over geloof ging, nee, niks. Ik heb dat zelf ook moeten leren, bij Sansunim, die Koreaanse meester. Als daar mensen kwamen En ze kwamen voor niks. Zei hij, oh, de eerste 5 jaar mag je praten over Boeddha natuur en ware zelf. Want het is toch nonsens wat je zegt. Geen enkel probleem. Klets maar een end. Iedereen had ze. Maar als je eenmaal 5 jaar bezig bent. De volgende 5 jaar hou je je mond. En ik heb dat meegemaakt. Wij moesten zeggen. Want we dachten, ook sommige monniken. Ik was er al 8 jaar bezig. Ik dacht, nou, ik heb er toch wel iets van geproefd. Maar je moest zeggen, als iemand je vroeg. Wat denk jij eigenlijk over zen en over Boeddha natuur? Dan moest je zeggen. I don't see clear in those things. En dat was niet makkelijk, ja. En dan moest je er vaak nog bij zeggen. Sam Sunim says that I don't see it clear. Dat is ook iets groots. Dat ik zoveel jaar mijn mond heb moeten houden. Dat doe ik nou niet meer. Dat ziet u. Maar binnenkort waarschijnlijk weer wel. En definitief. Maar dat binnenkort, dat stel ik nog wel even uit, hoor. Maar in die roman ontdekte iemand dat hij niet weet wie hij is. Hij kijkt in de spiegel en met ontzetting denk ik, die heb ik nooit gezien. Dat ben ik niet. Dat is ook maar een beeld natuurlijk. En dan, het is naar aanleiding van die vrouw die hem ontmoet en die dat wakker maakt en die hem losweekt en waardoor bij hem iets ontstaat wat alleen maar pijn doet. Hij weet niet wat dat is. Hij voelt pijn. Hij voelt pijn als hij muziek hoort. Hij voelt pijn als hij sommige mensen ontmoet en hij weet niet waar die pijn vandaan komt. En tenslotte gaat hij naar een dokter in die maatschappij, waar alles duidelijk verklaarbaar is. En die zegt, ja, u lijdt gewoon aan de ergste ziekte die er is. Dat is de geboorte van de ziel. En dat is een prachtige uitdrukking, want dat is iets van pijn. En het is iets, zoals hij ook zegt, van een dodelijk zoete ontzetting. En dat gebeurt. En heel langzaam rijpt dat... tot dat gebeurt wat hij beschrijft als het smelten van het kristal. Hij zegt, het is of ik verdween. Het is of ik verdween. En tegelijkertijd is of ik wijder werd en meer verbonden werd. En ik heb er geen woorden voor. Ik weet het eigenlijk niet. Een uitdrukking die Fortman ook ergens gebruikt. Als hij praat over waar het boeddhisme over praat en het christendom over praat. Over dat daar een diepere eenheid is voor beide verscheidenheid. En dan zegt hij ineens, maar u merkt aan het stamelen van mijn woorden dat het eigenlijk gaat om iets wat niet uit te spreken is. Onuitspreekbaar. En dat doet hij ook. Het is prachtig dat hier het rijpingsproces was voltooid met zoveel pijn. En daar staat hij dan. Daar staat hij. Met die onbekende I. Die vrouw die dat wakker gemaakt in hem. En die dan ook tegen hem zegt. Dat een van de mooiste dingen. Zij zegt dan. En weet je morgen. Wat er morgen gaat gebeuren. Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren. Niemand. Jij niet. Ik niet. Het bekende heeft opgehouden te bestaan. Voorgoed. Van nu af zal alleen het onwaarschijnlijke gebeuren. Het wonder. Dat is zo'n overgang. Uit de bekende plaatjes. Ook de bekende Boeddha plaatjes. Dat is dat onvoorstelbaar nieuwe. Wat ze ontdekken. En tegelijk is dat niet weten. Elke keer herhaald. Wij weten het niet. Wij weten het niet. En een van de regels die mij ook bijgebleven is. En dat gaat wel over liefde. Trouwens, zijn verhaal gaat daar altijd wel ergens over. Dan zegt deze figuur die dan eigenlijk gerijpt is. Die dat rijpingsproces met zoveel pijn doormaakt. Die zegt van ik dat hij zo'n angst heeft voor de mist. Voor wat hij niet kent. Eigenlijk zegt ze ook, wij zouden zo klein moeten worden als kinderen. Zo klein dat we niets meer weten. Maar dan zegt hij, daar heb ik angst voor. Net zo'n angst als voor de mist. Maar u kent het uit de mystieke literatuur. The cloud of unknowing. Om het er toch even bij te halen. De wolk van niet weten. Gezondheid. En dan zegt hij iets tegen hem, deze woorden. Ja, jij hebt daar doodsangst voor. Maar tegelijk houd je er. Er is niets waar je zoveel van houdt als juist daarvan, wat je niet kent. Wij kunnen namelijk alleen maar echt houden van het ongedweeën. Dat woord staat in het Nederlands, waar ongedweeën. Wat zich niet meteen en makkelijk geeft. Wat eerst een hoop pijn moet doen voordat het rijpt, voordat het gebeurt. Ook dat is een soort rijpingsproces. Ook dat is, zo staat het, een soort bacterie, een soort bacil die het nieuwe leven in de ziel in ons geboren moet worden. Ook in de liefde, ook in ontmoetingen, op alle gebieden. En dat tekent hij in deze roman. En dan zegt hij ook dat alles nog rijpt, niet alleen wij, niet alleen deze twee mensen. Ook overal waar het is een dramatische roman, want eigenlijk beschrijft hij hoe het levensgrote gevaar aanwezig is. wat Hisham Matzu beschrijft in zijn laatste pamflet vlak voor zijn dood, hè, de ondergang van de moderne cultuur. Dat hij zo bezorgd was over de ontwikkelingen van wetenschap, van techniek, van oorlogvoering, van de groeiende kloof, van wat we met de natuur doen. Dat is zo'n diepe bezorgdheid en juist daarom een oproep tot die ommekeer, tot de ontdekking van wat ook Samyatti noemt de ziel. En daar gaat op het einde, is de roman tamelijk dramatisch, want het lukt niet. Er is een soort poging om eruit te breken, er is een soort rijping wat ooit wel zal komen, gebruikt hij een prachtig beeld voor, als die rijping voltooid is en hij zo één is met alles en de dingen met nieuwe ogen ziet. En zoals we dat allemaal zo mooi kunnen zeggen met de zangtaal, nieuwe ogen. U moet het maar eens bij hem lezen hoe hij dat beschrijft. Kleine, eenvoudige dingen komen tot leven. Op een hele gewone manier. En dan zegt hij er tegelijk bij. En het is net of heel de werkelijkheid één grote moeder is. En wij zijn nog altijd niet geboren, niet volledig geboren. Wij rijpen nog steeds in haar schoot. Vrolijk en blij. Dat is een prachtig beeld van zwangerschap, van moederschap, van dragen, zoals ik het onlangs ook las in een gedicht van Ida Gerhard, wat iemand mij in Amsterdam voorlas, over als je nou de werkelijkheid uitdrukt, wat kenmerkt de werkelijkheid het meeste? In het Westen is dat zo God de Vader als archetype, maar hij brengt het in de diepte, in het bestaan zelf, in de natuur. In de zwangerschap van de werkelijkheid, in de zwangerschap van de aarde en in de zwangerschap van vrouwen, van meisjes. En dat is vooral in die tweede roman, hè, het verhaal over het allerbelangrijkste, hè, dat tekent diezelfde ommekeer op drie niveaus tegelijk. Het is hetzelfde thema, maar hij zoekt een andere setting. En die setting is ten eerste een vlinder, een rups die een pop wordt, dus sterft. En weet, ik ga sterven. En vergaat van angst en pijn. Maar hij weet ook dat er een vlinder uitkomt. Of hij weet het niet. Het wordt een vlinder. Hij hoeft het niet eens te weten. Maar dat gebeuren van een rups die sterft, een vlinder wordt, is natuurlijk een prachtig symbool voor die rijping van de ziel. En tegelijkertijd speelt het hier in 1925, in de burgeroorlog, met alle geweld, en midden in dat geweld een ontmoeting van een jongen en een meisje. Dus het gaat toch over liefde. En ik vind het een van de meest ontroerende beelden die hij schetst van liefde. Daarover dadelijk. En het derde niveau, dat is deze aarde. Deze aarde. Met haar honger naar gerechtigheid. Met haar honger naar vrijheid. Naar geen geweld meer. Naar mededogen. En naar liefde. En een aarde die gerijpt is in haar ziel. Hij zegt het op het einde ook. Een aarde waar nieuwe bloemen uitkomen, menselijke bloemen, en uit die nieuwe bloemen nog nieuwere bloemen, die als het ware maar met een dunne stengel met de aarde verbonden zijn. Eén en als schoonheid, een mens als bloem. En als dat eenmaal zo zal zijn, einde roman, drie puntjes. Het is bijna profetische taal. En die drie vlakken laat hij allemaal door elkaar heen spelen. Die aarde die bevrucht wordt, doordat er een andere planeet opbotst, en met alle pijn, met alle verscheurdheid, maar ook dan weet hij geen ander beeld dat de aarde zwanger is en zich laat doorboren en weet dat het kind in haar hart van de aarde pijn doet. Net als bij het hoofdfiguur, dat meisje, Talia, wat ook zegt, ze moet afscheid nemen van haar vriend. Hij wordt geëxecuteerd. Maar ze kan nog even gratie van hem krijgen. En zij wil zich geven. Maar ze weet ook, ik ben hem kwijt. En ze doet tegelijk daar die diepste en pijnlijkste ontdekking van die geboorte van een ziel. Ze zegt, het doet pijn, het doet ontzettend pijn. Of haar hart een kind is wat geboren gaat worden. En ze kan wel schreeuwen van ondraaglijke pijn. En toch, zij wil niks anders dan dat het levend wordt, dat het gebaard wordt, dat het komt, dat het snel komt. Het is dubbel, dat het nooit komt, dat het snel komt, nu, dit grote wonder. En dat beeld van dat hart van dat kind, van dat meisje, dat zwanger is, is tegelijk dat hart, die ziel die rijpt. Het is tegelijk wat in die eerste roman beschreven wordt, zo de geboorte van dat nieuwe leven in haar. En ook in haar jongen. Ook als het op het moment van het sterven is. Ook als ze weten, Dit zijn onze laatste uren. En allebei dan, daar gaat de titel van het boek om, allebei ontdekken, precies daar, er is geen tijd. Maar prachtig weergegeven, niet zo van er is geen tijd, zoals Dogen erover schrijft, een filosofisch boek, maar zo, er valt een druppel. En een seconde na nog een druppel, in de doodse stilte. En het is een eeuwigheid lang stil, druppel na druppel, eeuwen ertussen. Dat is, 1 seconde is als eeuwen. Maar de stilte in beide romans is een centraal thema. Het gebeurt in de stilte, ook dit. En in die stilte, en in dat doorbreken van dat hart, dat echt met dat beeld van dat hart, dat is als rijpt als een jong kind in haar schoot dat geboren gaat worden. In iedereen, ook bij hem. Dat is gek dat hij ook bij een jong. Op dat moment weten ze het allerbelangrijkste. Er is geen dood. Er is geen dood. En in de roman komen zowel die rups, die valt in haar schoot, die pop van die rups, en dat gebeuren waarbij hij omkomt. En zij moet blijven leven. En tegelijk dat het over de dood heen reikt, zo nadrukkelijk, zo sterk, als centrum in het hele boek. Dat gaat gepaard met die andere wereld die botst op de aarde, met ook als hoofdfiguur de moeder met een hoofdletter, die al ontelbare kringlopen al dit leven heeft gebaard. Dat is net als in die eerste roman. Wij kunnen prachtig praten in onze teksten over Kuan Yin en over de wijsheid voorbij alle wijsheid. En mensen vragen soms, ja, geloof jij daar nou echt in of bestaan die echt? Denk aan Fortman, de wankele status van de engelbewaarder. Het is een beeld om een grenzeloze, diepe laag in het bestaan uit te drukken. Iets heel wezenlijks van de werkelijkheid. Moederschap is iets zo wezenlijks. Liefde tussen jongen en een meisje, tussen twee mensen, hoe dan ook, is zoiets wezenlijks. Hij drukt dat uit op zo'n manier. Met dat beeld van die moeder met een hoofdletter. Niemand zal vragen, geloofde hij nou in die moeder? Geloofde hij in die vrouwelijke figuur? Maar het is zo levend en zo duidelijk dat we onmiddellijk weten, dit is waar. Dit is waar. Zij is er vanaf alle eeuwen. Vanaf alle eeuwigheden staat ze daar en ze offert zich op. Dat staat er ook. Ze is tegelijk mens, maar ze offert zich op. Ze doet afstand van alles waar je geen afstand van kan doen. Zelfs van de liefde. Zelfs van de meest nabije, gewone, menselijke, warme liefde. Om het aan anderen te geven. En zij is het enige die weet wat er gaat gebeuren. Met die bevruchting van die twee andere werelden. En dat is Samyatin's thema. Soms schrijft hij het in een essay ook. Alles wat gebeurt aan nieuw, verstart onherroepelijk. Dat is zijn hoofdthema. Alles verstart. Een maatschappij, een kerk, een kunstvorm, een liefde. En het verstart. En het moet doorgebroken worden. Het moet weer gaan stromen. Dat woord gebruikt hij ook. Dat het vloeibaar wordt. Maar dat doet pijn. Net als een wond. Dat doet soms heel veel pijn. Dat is soms doodgaan. Doodgaan aan oude zekerheden. Je kunt alleen maar uit zijn getuigenis voelen hoe diep en echt hij dat doorleefd heeft, wat we uit de zangverhalen horen van grote dood, groot ontwaken. Hij kent die woorden niet. Ja, af en toe duikt er een Boeddha-beeld op, wat dan bij wijze van spreken gaat smelten, want dat staat daar in een hoekje. Zo, tegenwoordig heeft iedereen 10 Boeddha-beelden in zijn huis, dus dat zegt ook al niks meer. Het wordt tijd dat trouwens Kuan Yin komt, vind ik. Nou, mijn volgende boek zal dat wel. Maar het is, ja, daar zal ik wel voor zorgen. Maar Het is een prachtig beeld van ommekeer op alle niveaus en over de pijn die je doet. Hè? En dat we daar ook van weglopen. En dat we soms liever in de verstarringen in het oude blijven. En dat het nieuwe altijd pijn doet en angst oproept. En dat het tegelijk ons trekt. Denk maar aan, wij kunnen alleen maar houden van het ongedweeën. Het is hetzelfde stamelen als dat Exupéry ergens ook zegt van het diepste kracht van het gebed is dat ik geen antwoord krijg. Het zou het goedkoop maken. Dus misschien is het ook wel wat ik vond dat de Leonard Cohen, dat zei van Sasaki, die oude zenmeester, die tegen Leonard Cohen, of Leonard Cohen zei, vlak voordat hij het klooster verliet, weet je, hoe ouder je wordt, hoe meer daar een heel diepe eenzaamheid ontstaat met een midden in die diepe, vreemde eenzaamheid, anders dan andere eenzaamheid, een grenzeloos verlangen naar een grenzeloze liefde. Dat voel je in al die werken van Samyatin. En op een heel authentieke manier. En nu naar zijn laatste verhaal. Want ineens komt dat midden in de werkelijkheid. Hij brengt het dichtbij in een concrete figuur. Intussen weten we ook, dat heeft bestaan. Dit is een historisch feit. Er was ergens in een plaats waar hij woonde, een een beetje een mismaakt vrouwtje. Maar ze is toch getrouwd. Ze heeft 8 of 9 kinderen gekregen. Haar man is jong gestorven daarna. Ze heeft al die kinderen alleen opgevoed. En door een voedselvergiftiging zijn die ook allemaal gestorven. Allemaal. En toen is zij non geworden. Gewoon. Gewoon is non geworden. Met dezelfde liefde. Ze ziet er verfrommeld uit. Klein en had geen tanden meer. Maar ze heeft een ontwapenende liefde. En dat klooster heette notabene de icoon van de moeder gods. Toevlucht van de zondaars. En er komen veel pelgrims naartoe. Dat klooster bestaat ook. Die icoon bestaat ook. Het klooster werd vervolgd. De Sovjets gaan dat onteigenen. Dan gaan een aantal van die gewapende Sovjets naar het klooster toe. En de manier waarop zij die mensen ontvangt, het is hartverscheurend. Eerst slaan die communisten een aantal bewakers in elkaar. Maar dan dringen ze door tot de kamer van moeder overste. Ach, kom binnen, kom binnen. Ik heb net pannenkoeken gebakken. En ze weten niet wat ze hebben. En ook, kom even pannen. Ja, maar we komen voor iets anders. Ach, lieve schatjes, dat hindert niet. Want je hebt toch wel tijd om een pannenkoekje te eten. Ze straalt het uit. En ze trakteert ze. En ze praat met ze. En net zolang dat één ook zegt, ja, we hebben toch ook wel heel veel op ons geweten. We hebben toch, ik heb al zo lang niet in een klooster geweest en gebeden. Ach, lieve schatjes, dit is de moeder van de zondaars, die vergeeft dat allemaal. Neem nog een borrel en zo. Het is een feest. En op het einde, dan gaan ze allemaal terug naar de Sovjet met het gevoel, mijn God, wat moeten we nou zeggen? Want we moesten het huis in beslag nemen en het geld in beslag nemen. En we kunnen toch onmogelijk vertellen dat we er allemaal geknield hebben en een kruisteken gemaakt hebben. En ons door haar hebben laten zegenen. Gewoon haar eenvoudige compassie. Ze heeft amper gestudeerd. En eigenlijk is dat de hele, wat hij duidelijk wil maken in al zijn werken. Ditzelfde gegeven. Deze vrouw heeft niet een spectaculaire ommekeer meegemaakt. Geen blikseminslag. Hij noemt overigens zo'n romans ook, wat daar gebeurt, noemt hij een nieuw Pinksteren, een tweede Pinksteren. De dag van de geest. Maar zij is gewoon een moeder met gestorven kinderen die op een oude dag intreedt en alleen maar een gouden hart heeft. En zo dicht en dood gewoon bij de aarde is. Al die werken hebben voor mij, waar het in de Zen-traditie over, nee, waar het in alle religieuze tradities over gaat, telkens weer zo dicht bijgedragen. Ik hoop dat u ze ooit ook gaat lezen. Wij gaan de stilte in.